En we nemen vanavond de draad weer op in 2 Timotheus 1, vers 9 en 10. Waar de grote Bijbelse waarheid wordt samengevat in 2 versen. De kracht Gods die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Want deze versen vatten inderdaad de grote Bijbelse waarheid samen. Misschien moet ik zeggen nieuwtestamentische waarheid, want wat hier besproken wordt feitelijk is de inhoud van het evangelie. Dat staat ook in het laatste woord van vers 10. En het evangelie is letterlijk de blijde boodschap, de goede boodschap. Maar meer in het bijzonder, het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. Dus een goede prediking dus. Maar die prediking is goed en blij, omdat het de prediking is van het nieuwe verbond. Niet der wet, de wet der werken uit vers 9 eventueel, maar der genade, voortkomend uit het eeuwig voornemen, uit zijn eigen voornemen staat aan, Gods eigen voornemen in vers 9, waarvan dan gezegd wordt dat hij ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Daar hebben we vorige keer bij stilgestaan, want wij zijn in Christus uitverkoren van voor de nederwerping der wereld, dat wil zeggen voor de tijden der eeuwen. Het is werkelijk heel lang terug, maar het is ons inmiddels ook aangereikt, dat wil zeggen het is geopenbaard, zoals vers 10 het zegt. Doch nu geopenbaard is door de opstanding van de Heer Jezus, als ik het helemaal snel moet zeggen. Want het gaat om die zaligheid die geopenbaard is, hè? Zaligheid, dat is het onderwerp van vers 9. Zaligheid die tevoren beloofd was, zo heet het hier niet, ook niet in Efeze 1, maar wel in Romeinen 1. Waar staat dat Paulus afgezonderd was tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Dan heb je precies dezelfde gedachtegang. En hier heet het, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. En niet zozeer door zijn geboorte, maar door zijn opstanding uit de dood. Dat staat er ook uitdrukkelijk bij, maar ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. Het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond als zodanig breekt pas aan bij de opstanding van de Heer Jezus, waarbij hij gesteld werd tot Here en tot Christus, zoals Petrus het zegt in Handelingen hoofdstuk 2. Kortom, die zaligheid is geopenbaard, implicerend dat die zaligheid voorheen verborgen was in de oudtestamentische tijd. En zo is het natuurlijk ook niet dat er niet over gesproken werd, maar hij werd aangekondigd. Het was er nog niet. Vandaar dat van oudtestamentische gelovigen staat dat zij in hopen zijn zalig geworden, comma, de belofte niet verkregen hebbende. Implicerend nog niet verkregen hebbende, dat was Hebreeën hoofdstuk 11. Maar sinds de openbaring, of sinds de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft er niet gedaan enzovoort, sinds die tijd is die zaligheid geopenbaard, zoals het hier ook staat. Het is gebeurd door de verschijning, definitief, van de Christus, de Messias. Dat is immers, als wij het heel kort samenvatten, de essentie van het geloof in oudtestamentische tijd. Men verwachtte op grond van Gods woord, op grond van Gods beloften, de komst van de Messias, heet dat. En die kwam ook inderdaad. Alleen, wij moeten oppassen dat we in de gaten hebben wanneer hij verscheen. Namelijk toen de Heer Jezus uit de dood opstond. Toen verscheen daar de Messias en toen brak het nieuwe verbond aan. Er zijn talloze schriftplaatsen die dat gewoon zo zeggen. En wij moeten ons niet laten misleiden door het idee dat het eerste nieuwtestamentische Bijbelboek begint met de geboorte van de Heer Jezus. Zo van, daar breekt het nieuwe testament, het nieuwe verbond aan. Dat klopt niet helemaal. Het is ook wat ongelukkig dat wij die boeken vanaf Matthäus tot en met Openbaring noemen het Nieuwe Testament. Dat is het niet echt. Het zijn nieuwtestamentische boeken en niet omdat ze het Nieuwe Testament, namelijk het Nieuwe Verbond, tot onderwerp hebben, maar omdat ze in nieuwtestamentische tijd geschreven zijn. Dat is de enige echte reden en dat zouden we dus ook goed vast moeten houden. De geschiedenis, voor zover vermeld in de evangelie, speelt zich hoofdzakelijk af in oudtestamentische tijd. Zoals Galaten het later zegt, dat de Heer Jezus kwam geboren onder de wet. Dat is het Oude Testament, het Oude Verbond namelijk. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En dat heeft hij gedaan door zijn opstanding. Dat is ook wat daarna gepredikt wordt. En voor de goede orde, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes zijn heus alle vier geschreven na de opstanding van Christus en niet ervoor. Vandaar dat de afloop van het verhaal dikwijls in het eerste hoofdstuk al vermeld wordt eigenlijk. In ieder geval bij Johannes, maar eigenlijk bij Matthäus ook. Daar staat het ook, hè? In de geslachtsregister al. Jezus, gezegd Christus, daar heb je zijn opstanding al. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Maar het zou tot ons moeten doordringen dat dat zo is. En als het dus staat, doch nu geopenbaard en nu zou een tijdstip aanduiden, is het dus het tijdstip dat in de rest van het vers genoemd wordt. Namelijk het tijdstip van het tenietdoen van de dood en het aan het licht brengen van het leven en de onverderfelijkheid. Daar komt het op neer. In werkelijkheid, nu is niet alleen maar een tijdstip, hoewel het dat is, maar het is een tijdstip met de terugblik. Dat wil zeggen, ik zeg altijd bij het woordje nu, dat het eigenlijk betekent na. En zo wordt het gewoonlijk ook uitgesproken. Nou, in wat platte Nederlands, nou. Dat wil zeggen, na het voorafgaande, de tijdstip. Daarom vertaal ik het bij voorkeur met inmiddels, wat ook een raar Nederlands woord is, inmiddels. Wat kan dat nou betekenen? Inmiddels. Maar goed, bij dat woord, ongeacht hoe het woord is samengesteld, krijgt men de exact goede gedachte die men zou moeten hebben bij het woordje nu. Na al het voorafgaande is eindelijk gerealiseerd wat gerealiseerd zou worden. En dus maar nu, en dus inmiddels, maar nu geopenbaard is. En dus onthuld is, want dat is wat het woord betekent. Afgezien van dat het ook gewoon betekent aan het licht brengen, hoor. Ontsluieren wil ook zeggen aan het licht brengen. En het woord voor aan het licht brengen wordt dikwijls ook vertaald met openbaren in de Statenvertaling. Ik weet eerlijk gezegd niet eens welk woord hier gebruikt wordt. Omdat als je de betekenis kent, maakt het ook niks meer uit. Maar nu geopenbaard wil zeggen inderdaad aan het licht gebracht. En zo eindigt het vers ook. Ik denk ook dat dat een stijlfiguur is. Begint en eindigt met twee woorden in dezelfde betekenis. Twee synoniemen. Geopenbaard, namelijk aan het licht gebracht. De zaligheid namelijk. De zaligheid die nu inmiddels dus geopenbaard is door de verschijning. En verschijning is ook al synoniem met openbaring. Van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan. Daar moet enigszins op afgedongen worden, omdat op een andere plaats de apostel zegt dat de laatste vijand die teniet gedaan zal worden, met dezelfde uitdrukking, is de dood. En het wordt gezegd alsof het nog gebeuren moet. En dat is in 1 Korinthe 15. En inderdaad, het moet nog gebeuren. Maar ik zal hem even opzoeken. Anders denkt u dat het in tegenspraak is daarmee. Maar het staat in vers 26. Waar eerst gesproken wordt over opstanding in het algemeen en daarna opstanding in een bepaalde volgorde. Want daar gaat het hoofdstuk hoofdzakelijk over, 1 Korinthe 15. Vervolgens wordt gesproken over de jongste dag, want dat is de voltooiing van de opstanding, of zo je wilt opstandingen, dat kan ook. Dat is in vers 24. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij het teniet zal gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. En uit het verband van het schriftgedeelte blijkt dat daaronder verstaan wordt de opstanding ten jongsten dagen. Ik weet wel dat er nog andere dingen van gemaakt worden. In de leer van alverzoening is dit ook een redelijk populair vers, waarbij men het leest alsof er staat dat de laatste vijand die er niet gedaan wordt is het dodenrijk. En daaronder wil men dan weer verstaan dat dat weer zou betekenen dat alle doden daaruit opstaan. Enzovoorts. Maar goed, die mag u vergeten, want het is verschrikkelijk ver gezocht. En bovendien onbijbels en in strijd dus met heel wat andere schriftplaatsen. Dus ik ga er ook maar niet verder op in. Maar de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Blijkbaar op de jongste dag, want daar gaat het over. Maar ik moet erbij zeggen dat hier specifiek over opstanding gesproken wordt als lichamelijke opstanding. Wat wij in christelijk traditioneel jargon noemen de opstanding des vleeses. Uit de uitdrukking, ik geloof in de opstanding des vleeses, wat er maar wezen mogen. Waarna wij daarop ook afdingen, want we zeggen, ja, wat er opstaat heet niet vlees, maar heet geest. Dus het wordt toch wat lastig. Maar goed, die uitdrukking hoef ik ook niet te bespreken, want hij staat niet in de Bijbel. Ze laten het er maar bij, maar ik noem het gewoon, zoals het hier ook heet, de opstanding van het lichaam. De lichamelijke opstanding. Daar gaat het over en die wordt voltooid op de jongste dag, zal ik maar zeggen, zoals dat ongeveer beschreven wordt in vers 24, want daar komt het op neer. Maar in 2 Timotheus 1 gaat het natuurlijk ook over opstanding, maar niet van het vlees, dat wil zeggen niet van het lichaam primair. En u zult moeten begrijpen dat dat onderscheid nou eenmaal bestaat. Het is een onderscheid dat wij tegenkomen in verband met ongeveer alle uitdrukkingen, denk ik, die een aanduiding zijn van verlossing, zaligheid of wat het maar wezen mag. Want wij zijn verlost naar de geest, wij worden verlost naar de ziel en zullen verlost worden naar het lichaam. Wij zijn zalig naar de geest, wij worden zalig naar de ziel en wij zullen zalig worden naar het lichaam. En zo is dat allemaal in de Bijbel. Alleen niet in zo'n zin die ik nu zeg, want de Bijbel vertelt die dingen niet systematisch. Maar zo is het er eenmaal. Het zijn verschillende dingen. En die zou men dus uit elkaar houden. Maar het begint met de geest. En dus eigenlijk de inwendige mens, als u daar een andere term voor wil hebben. Wij noemen die opstanding van naar de geest gewoonlijk wedergeboorte. Maar het moet gezegd worden dat lichamelijke opstanding net zo goed wedergeboorte is. Alleen dan heet het weer wedergeboorte van het lichaam. Die term staat ook niet in de Bijbel, maar dat vertel ik onder het motto maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Weet je wel, dat bekende verhaal. Je krijgt een paar uitdrukkingen aangereikt, de rest kun je zo invullen. Al worden in de Bijbel dan soms andere uitdrukkingen gebruikt. Maar de gedachtegang moet duidelijk zijn. In 1 Korinthe 15 wordt gesproken alleen maar over lichamelijke opstanding. Maar lichamelijke opstanding is het resultaat, althans als het gaat om opstanding ten leven, en dat verstaan we er meestal onder, is het resultaat, lichamelijke opstanding is het resultaat van de geestelijke opstanding die daar, wat ons betreft in ieder geval, aan vooraf ging. Dat geldt niet voor iedereen in alle bedelingen altijd, maar voor ons wel. Want het is duidelijk dat wij, en ik citeer maar even uit Romeinen 6, dat wij met Christus zijn gestorven, begraven en opgestaan in elk geval. En anders citeer ik Efeze 2, God heeft ons met Christus mede levend gemaakt. Dat is dus gebeurd. Lichamelijk niet, en zelfs dat is niet helemaal waar wat ik nu zeg. Dat wordt het ingewikkeld, maar. Want het hangt er vanaf hoe men er tegenaan kijkt. Dit blijft een sterfelijk lichaam. Dat is het nog steeds. Maar niettemin wordt er gezegd in Romeinen. Dan moet ik even zoeken. Romeinen 8. We hadden kijken of het Romeinen 6 of Romeinen 8 is. Deze keer bedoel ik Romeinen 8. Vers 11. Waar in de voorgaande verzen gezegd wordt dat als wij gelovigen zijn, dan woont de geest, dat is leven. Dan woont de geest Gods, dan wel de geest van Christus, kortom gewoon Christus, en die leeft in ons. En daarna vers 11, En als dat zo is, en het is zo dan, hè, indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En ik, dit is een lastig vers, daarom zoek ik hem ook met opzet op. Het is een lastig vers, omdat men, als men niet oppast, denkt dat hier gewoon staat dat de geest Gods woont in ons. En dus zullen we ook in de toekomst lichamelijk opstaan nadat wij zijn overleden. Want er staat, dan zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Maar dan heeft men twee fouten gemaakt. Zelfs twee. De eerste is, men heeft het verband van het schriftgedeelte buiten beschouwing gelaten. Want dan gaat het wel degelijk over ons tegenwoordige leven als gelovigen. En ik neem maar weer de gelegenheid te baat om het weer systematisch te vertellen. Wij zijn met Christus opgewekt, Romeinen 6, opdat we niet meer zouden leven onder de heerschappij van de zonde, Romeinen 6. Ook niet onder de heerschappij van de wet, Romeinen 6 en 7. Maar onder de leiding van de Heilige Geest, Romeinen 8. Met name vers 14, waar dezelfde uitdrukking, waar de uitdrukking zelf staat. Het gaat dus over praktisch leven, het gaat helemaal niet over de toekomst. Dat is de ene fout. De andere fout is dat men kennelijk dan niet leest het woord sterfelijk in vers 11. Dat vind ik hele mooie trouwens hoor. Want er staat niet dat hij dan ook uw dode lichamen levend zal maken, maar uw sterfelijke lichamen. En het klinkt wat vreemd natuurlijk, maar een sterfelijk lichaam leeft. Laat u niet misleiden door het woord sterven. Dan wel het bijvoeglijk naamwoord dat er vanaf geleid is. Uw sterfelijke lichamen, dan leeft het dus nog. En hier staat dus dat dat nog levende oude lichaam, dat ligt, nou ja, of het oud is, weet ik niet, maar in ieder geval het lichaam van die oude mens, zal ik maar zeggen, dat vleeselijke lichaam, dat zondige lichaam, dat zou levend gemaakt worden. Voor het overlijd, want het zijn twee dingen die met elkaar zelfs helemaal niks van doen hebben. Hebben die nog? Met andere woorden, zelfs kan men volhouden dat men lichamelijk is opgestaan, reeds. Alleen moet men begrijpen wat de term betekent. De term betekent dat onze lichamen in relatie gebracht zijn met de levende God. En in relatie staan tot, of in relatie zijn met, dat is een andere term voor leven. Want leven is per definitie, in de grond van de zaak, gemeenschap, communicatie. En waar onze lichamen in communicatie, in gemeenschap gebracht zijn met de levende God, met God dus gewoon, daar zijn onze lichamen levend. Niet biologisch, maar daar hebben we het ook niet over. Theologisch in elk geval wel. En daar gaat het om. En dus kon de apostel zeggen, in bijvoorbeeld hoofdstuk 6, dat wij onze leden, dat zijn onze lichaamsdelen bij elkaar, dat we onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En in vervolg op het verhaal, als ik tenminste 9 tot en met 11 buiten beschouwing laat, dan kan de apostel zeggen in hoofdstuk 12, vers 1 en wat er verder volgt, dat we onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer, enzovoorts. Maar goed, biologisch zijn onze lichamen sterfelijk dus, maar die sterfelijke lichamen zouden niettemin levend gemaakt worden. Op de manier die hier beschreven wordt. Maar lichamelijke opstanding in de zin van dat het lichaam werkelijk veranderd wordt, ja, dat heeft nog niet plaatsgevonden. We worden veranderd naar de inwendige mens, want de uitwendige mens, die takelt af, heet zoiets. En de inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag, staat er. Die moet ik even opzoeken, broer. Ja, ja, zeker, ja. Gelaten 25, ja. Ik ben met Christus gestorven, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij en dus leef ik. Maar daarna zegt hij niet meer Christus leeft in mij, maar zegt hij gewoon en hetgeen ik nu in het vlees leef ik door de trouw, dat wil zeggen door het geloof Des zoons van God die me lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven enzovoort. Wij worden geacht levend te zijn. Niet in de zin van dat onze lichamen veranderd zijn, maar in de zin van dat het leven Gods dan wel het leven van Christus, dan wel de goddelijke natuur, 2 Petrus 1, in ons woont en zo verder. Maar om terug te komen bij het eigenlijke thema. Wat de dood betreft, de dood is teniet gedaan in de zin van dat hij niet meer heerst over ons. Maar de dood zal teniet gedaan worden in de zin van dat hij niet meer werkt in ons. Aan ons, over ons, in ons. Hebben jullie? Dat is het oude verhaal, hè? Dat is het oude verhaal over... wij zijn verlost, dat is een ander thema, ander woord. Wij zijn verlost van de zonde. Is dat zo? Ja. Want indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo liegen wij, de waarheid is in ons niet. En Johannes 1. Ja, het is zo, maar je moet wel weten wat bedoeld wordt. Bedoeld wordt, wij zijn verlost van de heerschappij van de zonde. Ik ben veel te gauw weg uit Romeinen 6. Wij zijn verlost van de heerschappij. Dat is niet hetzelfde als werking. Heerschappij wil zeggen de krachtigste werking. Heerschappij wil zeggen dat het gaat om de grootste macht die actief is. En als wij zijn onder de heerschappij van de zonde, betekent dat dat de sterkste kracht in ons leven de zonde is. En dat is het geval bij de natuurlijke mens. Dat is niet leuk om te vertellen, dat wil men ook niet horen. Maar het wordt in de praktijk bewezen en bovendien de Bijbel zegt het natuurlijk. Er staat bijvoorbeeld in Romeinen 5 het laatste vers. Omdat gelijk de zonde geheerst heeft over de natuurlijke mens. En daarna staat er ook in 6 vers 14, een halve bladzijde verder. Want de zonde zal over u niet heersen. Daar ging het om in hoofdstuk 6, 7 en 8. De zonde zal over u niet heersen. Nu niet, namelijk. Niet dat die zonde, zondige natuur in de eerste plaats, hè, dat die kracht er niet meer is. Maar het idee is dat er een grotere kracht in ons leven gekomen is. Een kracht die groter is dan de kracht van de zonde. En dus is de zonde nog wel aanwezig, werkt ook, maar die heerst niet meer.
Die tegenstelling vind je heel sterk in 2 Korinther 4, het 12e vers. Zodan de dood werkt wel in ons, maar het leven en het lieden.
Ja.
Enerzijds, ja, het product van de zonde is natuurlijk altijd dat wij de dood zullen sterven. En dat werkt, maar het leven van Christus is sterk en dat werkt.
Ja. Ja. Ja, het gebeurt, gaat dus gelijktijdig. Eigenlijk is het ene moet afnemen, het andere moet meerder worden. Maar uit met de woorden van Johannes de Doper. Maar zo is het, in dat schriftgedeelte staat ook die uitdrukking. Hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt. Ik kon net niet op het woord komen, toen zei ik aftakeling. Maar dat is het, hè. Hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, wordt nochtans de inwendige vernield van dag tot dag. En daarom zijn wij levend. Met lichaam en al, is de gedachte. Maar inderdaad, de dood werkt in ons. Filippenzen zegt het ook, hè. Wij zouden zijn doodgelijk vormen geworden enerzijds. En aan de andere kant zouden we de kracht van zijn opstanding leren kennen. Gebeurt naast elkaar. Maar goed, wat de zonde betreft, de zonde heerst in de natuurlijke mens, maar in de wedergeboren mens is een grotere kracht aanwezig. En de bedoeling is dat wij die kracht in onze levens ook laten werken. En waar dat gebeurt, zou die heersen. Het heet alleen niet zo, het wordt meestal genoemd lijden, als het over geest gaat, hè. Die zal ons lijden. Maar goed, het is een kracht die sterker is dan wat anders ook. En dat is ook wat in de laatste verse van Romeinen 8, op het hoogtepunt van de uiteenzetting, geformuleerd wordt. Waar staat dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde van Christus enzovoort. Kan niks tegenop. Dat wil zeggen, wij zijn verlost niet van de werking van de zonde, maar we zijn wel verlost van de heerschappij van de zonde. En van de werking van de zonde worden wij verlost als wij verlost worden van dit lichaam dat nou eenmaal met de zonde besmet is, als ik zo mag zeggen. Zie? Dus enerzijds... Nee, laat ik het anders zeggen. Dus wat gezegd kan worden over de heerschappij van de zonde... kan ook gezegd worden over de heerschappij van de dood. De dood heerst niet meer, maar werkt nog wel. Van de dood wordt zelfs gezegd dat die teniet gedaan is... maar in de praktijk is dat de heerschappij van de dood die teniet gedaan is. Want de dood als zodanig is de laatste vijand die teniet gedaan zal worden. Hebben jullie? En dat is de verhouding tussen 1 Korinthe 15 en 2 Timotheus 1. Waarbij 1 Korinthe 15 spreekt over het lichaam. En daarmee dood en opstanding van het lichaam. En zegt in dat verband in vers 26... de laatste vijand die teniet gedaan wordt en dus zal worden, is de dood. Dus moet nog gebeuren. Maar 2 Timotheus 1 zegt dat Christus de dood heeft teniet gedaan. En de uitleg ervan wordt gegeven eigenlijk in Hebreeën hoofdstuk 2. Waar staat dat Christus, vers 14 halverwege het vers... dat Christus door de dood heen... dat woordje moet je er eigenlijk bij lezen voor alle duidelijkheid... dat hij door de dood ze niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel... en dus verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door heel hun leven aan de slavernij... van de dood namelijk, en van het verderf, onderworpen waren. Elders heet dat de dienstbaarheid der verderfenis. Slavernij van de dood. Maar daarvan zijn wij verlost... Want wij leven met Christus reeds. En dat is het oude verhaal over het reeds en nog niet. Hè? Eens deel is al deel aangekregen. En het andere deel is nog toekomst. Maar dat wat toekomst is, is niet anders dan de uitwerking van wat wij nu reeds hebben ontvangen. Als wij nu niet zijn opgestaan ten leven, zullen we in de toekomst ook niet ten leven opstaan. Zo simpel is dat. Hè? Althans waar het de gemeente betreft. En daar gaat het maar om. Bovendien is er nog iets anders wat ik eraan toe moet voegen. De uitdrukking te niet doen in beide schriftgedeelten, 1 Korinthe 15 en 2 Timotheus 1, de uitdrukking te niet doen heeft in werkelijkheid niet de betekenis van volkomen wegdoen, dan is het er niet meer. Het heeft de betekenis van wegdoen in de zin van het werkt niet meer. Tot niks maken, dat wil zeggen... In het Engels, hoe zeggen vertalen ze dat in het Engels ook alweer? To make of no effect of zoiets.
Nihileren. Huh?
Ja, zoiets is nihileren, dat tot nul terugbrengen. Het is er nog wel, maar het doet gewoon niks meer. Dat is met de wet trouwens ook zo, hè? Uit Hebreeën 7 bijvoorbeeld, hè? De vernietiging tot niets maken. Maar nou, het zelfstandig naam wordt daarvan afgeleid. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om de zelfs zwakheid en onprofijtelijkheid wil. Is de wet er dan niet meer? Jawel hoor, je kan hem nog dagelijks lezen als je dat wil. Is er nog wel.
Van de krachten beroofd.
Maar van de krachten beroofd, dat is het verhaal. Heerst niet meer over ons, heeft geen effect meer. De wet brengt beschuldiging in tegen de uitverkorene gods. Maar wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene gods? Want de rechter spreekt vrij. En dus is de wet teniet gedaan. Doet gewoon helemaal niks meer. En dus heb je er ook niks aan als je eronder gaat leven. De wet doet toch niks. Je komt nergens mee, brengt je nergens, enzovoort. Hè? Doet dit en gij zult leven, dat was de wet. Maar die wet brengt je niet ten leven. Hm? En bovendien zei Paulus, als er een wet was die wel leven kon brengen... zou er nooit iets anders voor in de plaats gebracht zijn. Hm? Als er een wet was die werkelijk leven kon geven. Is dat Romeinen 4? Nou goed. Dus terug naar 2 Timotheus 1. Die de dood heeft teniet gedaan, die werkt nog wel voorlopig, maar het effect ervan is weg. Die de dood heeft teniet gedaan en dus, maar het is eigenlijk hetzelfde, maar nu van de andere kant gezegd, het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Want de dood is teniet gedaan doordat er leven uit de dood geopenbaard is. En hier heet het dan aan het licht gebracht, maar dat betekent volstrekt hetzelfde eigenlijk. En dat was ook de strekking overigens van dat vers uit Hebreeën hoofdstuk 2. Opdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had. Ging er snel aan voorbij, en ik heb het hier geloof ik ook wel eens eerder besproken, de uitdrukking door de dood in Hebreeën 2, vers 14 betekent in werkelijkheid door de dood heen. Het Nederlands eist dat woordje er niet bij, dat woordje heen. Maar het probleem is dat we dikwijls niet goed lezen en naïef eroverheen lezen en lezen alsof er staat dat hij door zijn sterven, want dat is ook een fout die regelmatig gemaakt wordt, hè? Dat staat er niet, niet door zijn sterven, dat staat door de dood. Dat is niet hetzelfde. Het sterven is het ingaan in de dood. Dat maakt het niet identiek uiteraard, hè? Dood en doodgaan is niet hetzelfde. Maar opdat hij door de dood het dodenrijk dus heen. Hè? Opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had. Want door te sterven werd hij onderworpen juist aan degene die het geweld des doods had. Toch? Maar daarna werd hij opgewekt door een kracht die sterker was dan de dood. En rees hij uit graf. Door vaders kracht zingen we dan. Rond paas in elk geval. En zo is het maar net. God heeft hem opgewekt, predikten de apostelen. En dus is het opdat hij door de dood heen, want door de dood heen is er leven. Toen hij door de dood heen was, om zo te zeggen, was hij niet dood. Maar was hij opgestaan uit de dood. En dus had hij daarmee degene die het geweld des doods had van zijn wapen beroofd. En zo is ook verlossing voor ons tot stand gekomen, want de dood heerst dus ook niet meer over ons. Dood is ook in onze levens niet het einde van het verhaal, integendeel. Huh? Nee. We hebben eeuwig leven ontvangen en de dood werkt nog wel, doet ook nog wel iets, maar in de praktijk betekent het niks. Hè? No big deal, zong Jake Hess. Huh? Ain't no big deal. Prachtig lied, ja. Maar goed. Dat is dus wat hier in 2 Timotheus 1 vers 10 gezegd wordt. Hij heeft de dood niet gedaan, namelijk hij heeft leven en de onverderfelijkheid. En die twee termen zouden we bij elkaar optellen, dan betekent het gewoon onverderfelijk leven. Maar om nadruk te geven op het bijvoeglijk naamwoord, verandert het bijvoeglijk naamwoord in een zelfstandig naamwoord. En dus wordt het leven en onverderfelijkheid, in de zin van onverderfelijk leven. Niet leven dat weer beëindigd kan worden, zoals in het geval van de jongeling te Nain en het dochtertje van Jairus en Lazarus en hoe ze allemaal geheten hebben. Maar nu gaat het inderdaad om leven dat inderdaad niet langer onderworpen is aan de dood. Het was ook een leven niet uit de dood terug, maar door de dood heen. En dat is het verschil met die opstandingen die bij gelegenheid plaatsvonden voor de opstanding van Christus. Daarom heet het dat Christus de eersteling is uit de dood, de eerstgeborene is uit de doden. Eersteling degene die ontslapen zijn, want hij stond op aan de andere kant, om zo te zeggen. Hè? Door de dood heen. En hij heeft dus leven aan het licht gebracht, onverderfelijk leven aan het licht gebracht. Aardig is natuurlijk dat dood en duisternis synonieme begrippen zijn, maar daarmee zijn leven en licht ook synonieme begrippen, en dat verklaart natuurlijk de woordkeus. Hij heeft niet alleen leven gebracht, hij heeft daarmee ook licht gebracht. En het laatste woord speelt ook een belangrijke rol in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, in verband met Christus als het licht der wereld enzovoorts. En en in verband met dat wij wandelen in het licht gelijk hij licht is. En daar hebben wij gemeenschap met elkander. En in verband met God heeft geschenen in onze harten met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Die het beeld Gods is enzovoorts. Hè? Licht is leven. Bovendien wordt in het algemeen de vergelijking gemaakt tussen oud-testamentische en nieuw-testamentische tijd, dan wel oud-testamentische geschriften en nieuw-testamentische geschriften. Het oud-testamentische wordt geacht nogal duister te zijn in vergelijking met het nieuwe. En dat is 2 Korinthe 3 dus, hè? Die heb je toch, hè? Daar staat niet eens het woord licht, geloof ik. Misschien ook wel, maar daar wordt het woord heerlijkheid gebruikt, maar in de betekenis van licht, namelijk waar het licht van het nieuwe verbond op gaat, merk je van het licht van het oude verbond helemaal niks meer. Waar de TL-balken aangaan, zal ik maar zeggen, dan merk je van je zaklampje echt niks meer. Dat kan je net zo goed uit, dat maakt helemaal geen verschil meer. En dat idee is het. Dus het Nieuwe Testament is licht. en leven, onverderfelijkheid, door het evangelie. En zoals gezegd, het evangelie is nou eenmaal per definitie de prediking van het nieuwe verbond. Eigenlijk, je vindt ook wat tegenstrijdige uitdrukkingen, lijkt het in dit verband. Want in Romeinen 1 heet het dat Paulus afgezonderd is tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Het evangelie dat hij tevoren beloofd had. Maar in Galaten 3 is het, geloof ik, wordt gezegd dat God tevoren aan Abraham het evangelie gepredikt heeft. Ja, dat is vers 8. Galaten 3, vers 8. De schrift staat er. En de schrift heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen alle volken gezegend worden. Was het nou beloofd of werd het in oud-testamentische tijd al gepredikt? Nou, het maakt weinig verschil. Voor zover het in oud-testamentische tijd gepredikt werd, werd het beloofd. En werd het dus toch tevoren aangekondigd. In de praktijk werd het niet uitgebreid gepredikt. Werd het bedekt gepredikt. En dat is ook wat hier staat. Hè. De schrift heeft het evangelie verkondigd. Maar wat zei dat evangelie dan? Wat zei die schrift dan? Ontleend aan de belofte aan Abraham: in u zullen al de volken gezegend worden. Maar hoe, staat er niet bij. En dat onder u had moeten worden verstaan niet Abraham persoonlijk, maar het zaad van Abraham, dat staat er in Genesis 12 in elk geval nog niet bij. Later wel, want het wordt een keer of vier nog herhaald in Genesis. Later staat het er wel bij. Maar het is nog bedekt dus, min of meer, hè. Maar het evangelie is, dat moet ik er ook even bij vertellen, het evangelie is per definitie de prediking van iets dat tevoren aangekondigd is. Kijk, wij nemen een woordenboek of we praten elkaar na, dan wel we praten het woordenboek na en zeggen: evangelie betekent blijde boodschap. We kunnen het ook bewijzen. Want waar de term in het Oude Testament voorkomt, in het Hebreeuws dan, daar is het inderdaad ook zo vertaald. De blijde boodschap, de goede boodschap, degene die het goede boodschappen enzovoort. Hoe lieflijk zijn de voeten dergene die het goede boodschappen. Als je dat naar het Grieks vertaalt, krijg je dus het woord evangeliseren, het goede boodschappen. In werkelijkheid, niet in alle gevallen, maar ik zal u dat nu niet laten zien, maar niet in alle gevallen dat de term gebruikt wordt. In het Oude Testament al gaat het werkelijk om één goede boodschap. En als het daar niet over gaat, hebben de vertalers het woord goed ook niet gedebiteerd. Hè? Dan staat het er niet. Hè? Dan staat er gewoon geboodschapt. En ze beoordelen dat zelf. Is het een goede boodschap of niet? Bij voorkeur ja, maar soms ook niet. En het punt is dat het ook niet de echte betekenis is van de term. De betekenis van de term is dat het gaat om een lang verwachte boodschap. De aankondiging, dat is een boodschap, de aankondiging van iets dat beloofd was of dat op zijn minst te verwachten was. Ik bedoel, als aan David medegedeeld wordt dat Saul is verscheiden, is overleden, dan staat daar het woord, wordt hem geboodschapt, dan staat daar het woord voor evangeliseren. Maar het wordt zo niet vertaald en David beschouwt het ook niet als een blijde boodschap overigens. Want het heeft nogal wat consequenties voor de boodschapper die zei dat hij zelf hoogstpersoonlijk Saul om zeep had geholpen. En dat kostte hem alsnog zijn leven, omdat David vond het helemaal geen goede boodschap. Maar het hele punt is dat het toch zo heet, dat dat woord gebruikt wordt, omdat het woord betekent dat iets aangekondigd werd, of wordt, dat verwacht mocht worden. Heb je dat? Het is zoiets als de blijde boodschap die verkondigd wordt op een geboortekaartje. Op zijn minst 9 maanden lang werd erop gewacht. En als dat gebeurd is, heet dat evangelie in het Grieks, of bazar of beser eigenlijk, in het Hebreeuws. En dat vertaalt men met blijde boodschap, maar de echte betekenis is, men wachtte erop, ongeacht of het blij of niet blij is, men wacht erop en dan uiteindelijk komt de mededeling van ja, het is gebeurd en dat is het dan. En Dat is dus ook de betekenis van de term in het Nieuwe Testament. Want de blijde boodschap is de boodschap dat de Messias gekomen is en dat hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Hebben we die? Moeilijker is die niet. Het is de invulling van de verwachting die er al was.
We zingen dat zelfs, hè, bij de kerst. Daar is zo'n lang verwacht.
Ja, dat is, ja, zo is het ook, ja. Maar dat is inderdaad de betekenis van de term als zodanig. Die zou je dus echt moeten onthouden. Mede omdat vele gelovigen de neiging hebben zichzelf weer terug te plaatsen in omstandigheden van verwachting. Dat is een misverstand in dit verband, want aan de ene kant, natuurlijk zijn wij een hoop zalig geworden. Dat is waar, dat is ook Romein, wat was het? Ook Romein 8 trouwens. Wij zijn in hoop zalig geworden. Bovendien zijn aan ons beloftenissen gedaan, heet dat in Hebreeën. Maar neem niet weg dat de oud-testamentische beloften aan ons vervuld zijn geworden. Voor zover wij hoop dan wel verwachting hebben, wachten wij echt niet op de vervulling van de oud-testamentische belofte per definitie. Want de oud-testamentische beloften per definitie zijn beloften dat het Nieuwe Testament zou aanbreken. En dus is de prediking in Handelingen 2, in de eerste grote toespraak van Petrus, en in Handelingen 13, in de eerste grote toespraak van Paulus, dat God de beloften aan de vaderen gedaan vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus uit de dood heeft verwekt. Ik citeer hem uit Handelingen 13. Maar in Handelingen 2 vind je het ook, hè? Want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn, enzovoorts. En voor zover wij een hoop zalen zijn geworden, verwachten wij iets anders, iets beters. Ik zeg het altijd simpel en weer systematisch. Oud-testamentische gelovigen was beloofd dat ze op grond van hun geloof kinderen God zouden worden. Het wordt aangehaald in Johannes hoofdstuk 1. Dat is een van die nieuwtestamentische bijbelboeken. Anders gezegd, het Nieuwe Testament had net zo goed, het boek had net zo goed kunnen beginnen met Johannes 1 in plaats van Matthäus 1. En dan had er meteen in het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament gestaan dat zoveel hem aangenomen hebben. Eigenlijk staat er het aangenomen hebben. Namelijk het licht, namelijk het woord dat gepredikt werd van den beginnen, heeft hij het recht, macht, recht. He, recht is juridische macht, ja. Dus heeft hij het recht gegeven om kinderen Gods genaamd te worden. Dat is de oud-testamentische situatie. Ik weet wel dat het vers meestal geciteerd wordt als op ons van toepassing, maar het is een misverstand. Wij hebben de vervulling daarvan.
Dat is. Dan kwamen de profeten ook onder Israël om hun tot bekering op te roepen. Echt ook voor het voorevangelie op dezelfde wijze.
Dat is de prediking van die beloften Gods. En daarom kan er gezegd worden, God heeft tevoren aan Abraham bijvoorbeeld het evangelie gepredikt. Zie? Maar het wachten op dat leven dat men zou ontvangen, en dat men kind van God zou worden, was in werkelijkheid wachten op de Messias in de eerste plaats. Als die niet komt, dan komt het leven ook niet. Dus het is wachten op de Messias, want hij zou dat leven aan het licht brengen, heet dat. Maar in oud-testamentische tijd werd beloofd dat men kind van God zou worden, ooit een keer. En nou val ik in herhaling, want van hen wordt gezegd dat ze allemaal gestorven zijn en ze hebben de belofte niet verkregen. Toch? Met andere woorden, dat moet nog gebeuren. Maar sinds de opstanding van Christus worden gelovigen wedergeboren, omdat het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. Kortom, omdat de Messias gekomen is.
Daar dat Johannes erbij zegt, we zijn er ook, zegt hij wel.
Dat is het vervolg. Die zijroute liep ik nou net even voorbij. Maar het is Johannes 1 dat zegt dat men kinderen God zou genaamd worden. En in 1 Johannes 3 is het, meen ik, de eerste verse staat. Ziet hoe grote liefde onze vader gegeven heeft dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Dan gaat hij er dus zelf op verder. Gebruikt dezelfde uitdrukking. Kinderen God zouden genaamd worden. Maar hij zegt er meteen achter en wij zijn het ook. En hij opent het volgende vers met geliefde. Nu zijn wij kinderen Gods. Maar dan komt het vervolg. En het is nog niet verschenen. Wel bekendgemaakt. Geopenbaard staat. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Wel bekendgemaakt overigens, en staat er ook min of meer achter. En daar heb je het contrast tussen oud-testamentische beloften en nieuw-testamentische beloften. De oud-testamentische belofte is dat men kind van God zou worden. De nieuw-testamentische beloften zijn beloften per definitie gedaan aan kinderen Gods. En hun wordt beloofd dat zij zonen Gods zouden worden. Dat ben je in de Statenvertaling kwijt. Andere vertaling weet ik het niet, maar ik heb er weinig hoop op. Ik kijk er toch niet naar. Maar dan ben je de Statenvertaling kwijt, omdat men in dit verband het woord zoon steeds vertaald heeft met kinderen. En dus lees je over aanneming tot kinderen. En daarmee wordt nieuwtestamentische waarheid teruggeschoven in een oud-testamentische context, wat natuurlijk heel geschikt is ter onderbouwing van de verbondstheologie. Ik weet niet wat er eerder was. Maar nee, dat doet er ook niet toe verder. Maar zo zit dat nou eenmaal. Hè? Maar het Nieuwe Testament leert dat wij kinderen God zijn en dat wij zouden worden erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, namelijk zonen Gods, en als zodanig zouden worden aangesteld, dus Romeinen 8, Efeze 1, Galaten 4 en zo verder. En wat dacht u van Openbaring 1? Gemaakt tot koningen en priesters valt ook in die categorie hoor. Maar dat zijn de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. De uitdrukking uit de Hebreeënbrief. Dat gaat daarover precies hetzelfde. Had ik ook moeten noemen. Hebreeën 12. Aanstelling, de stelling tot zonen. Ook vertaald met aanneming daar weer, maar vooruit. Maar we zouden het verschil zien. Dus wij zijn een hoop zalig geworden, maar wij verwachten niet kinderen Gods te worden. Wij zijn kinderen Gods en wij verwachten zonen Gods te worden. Wij leven dus niet in de hoop des eeuwige levens, wij hebben het eeuwige leven. Oud-testamentische gelovigen stierven in de hoop des eeuwige levens. Maar wij niet, wij leven daaruit. Of nog korter, wij leven dat eeuwige leven namelijk. Hij heeft de dood niet gedaan, heeft leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En aan het licht gebracht, wel licht en leven zijn eigenlijk synoniemen. Als Johannes het schreef, zou het precies hetzelfde zijn. Hier ligt het iets verder uiteen, maar aan dat licht wijst aan de ene kant op het leven. Aan de andere kant impliceert de uitdrukking dat het ook daadwerkelijk gepredikt wordt, want dat is ook aan het licht brengen. Bekendmaken namelijk. En zo gaat hij dan dus ook verder. Aan het licht gebracht door het evangelie, en evangelie is de verkondiging van het nieuwe verbond in de praktijk. En vervolgens komt de apostel bij het thema van de brief meteen terecht. Namelijk weer bij de prediking daarvan. Waartoe ik gesteld ben, prediker, apostel, leraar der heidenen. Dat is vers 11 dus vervolgens. En daar gaat de brief natuurlijk over, want Paulus in zijn bediening van het woord stelt zich tot voorbeeld, zal ik dan maar zeggen, aan Timotheus, die diezelfde bediening geacht wordt te hebben. En daar zijn we weer bij het onderwerp. Je kunt in de eerste plaats vragen, maar wat moet er dan gepredikt worden? Paulus is een prediker, Timotheus is een prediker, maar wat moet er gepredikt worden? Wel dit. De kracht Gods die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping enzovoorts. Zaligheid die nu geopenbaard is, maar in voorgaande eeuwen de kinderen der mensen niet is geopenbaard. In de tijden der onwetendheid, dat was Efeze 3 en Handelingen 17 geloof ik. Maar het is nu geopenbaard en dus zou het ook gepredikt moeten worden. Want nu dat de overwinning behaald is, afgezien van dat die overwinning nog zijn uitwerking zal hebben in de toekomst, in de wederkomst van Christus. Maar nu dat de overwinning echt fundamenteel reeds behaald is, en er geen lieve moedertje meer in helpt, en de duivel ook niet trouwens, kan niks meer tegen gedaan worden. Sinds dat het gebeurd is, wordt die overwinning ook openlijk gepredikt. En door de prediking daarvan wordt in ieder geval de overste deze wereld en zijn personeel belachelijk gemaakt, en dat is ook absoluut de bedoeling. Want staat er dat Christus heeft hem in het openbaar tentoongesteld en over hem getriomfeerd. Het is netjes gezegd, maar dat betekent gewoon te kijk gezet. Hè? Voor schut gezet heette dat vroeger in het Nederlands. Hè? Aan de schandpaal genageld, ja, dat is het eigenlijk. Hè? En de volgende stap is gekruisigd natuurlijk. Maar aan de schandpaal inderdaad. En dat is het ook. En dat is de situatie waarin wij leven. Wij zouden de tegenstander niet onderschatten. Maar aan de andere kant, wij zouden leven in de overwinning die ons in Christus is gegeven. Daar kan hij niks meer aan doen. En ook waar het gaat om de praktijk van het leven, ligt het fundamenteel precies hetzelfde. Waar we onze levens beschikbaar stellen aan de Heer tot levend heilig God, welbehagelijk offer, kan die tegenstander er niks meer aan doen. Of zoals elders staat, een van de andere apostelen, onderwerpt u dan goden en dus wederstaat de duivel, want die wil het niet hebben. Wederstaat de duivel, hoe dan? Wel, onderwerpt u goden en hij, de duivel, zal van u vlieden. Zo wel eens zoiets. Ondanks dat hij niettemin blijft rondgaan als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Maar wij zouden ons goden onderwerpen en dan hebben wij de overwinning en zijn wij in Christus, zoals Romeinen 8 het weer zegt, meer dan overwinnaars. Nou goed, die boodschap zou gepredikt worden. En dan komen we weer bij wat praktische zaken, omstandigheden. Waartoe ik gesteld ben een prediker. Daartoe, dus kan je ook lezen, daartoe ben ik gesteld. Tot, dat woord tot staat er niet bij, maar het wordt geïmpliceerd uiteraard. En dan staat er een prediker, een apostel, een leraar der heidenen. Dat kan wel wezen, dat is ook zo. En in het Engels is het woord een verplicht in dit geval. Volgens de Engelse grammatica, in het Nederlands niet. Dus ik zou het maar gewoon weglaten. Waartoe ik gesteld ben, prediker, apostel, leraar der heidenen. Want dat tot zit eigenlijk al in waartoe, hè. Waartoe ik gesteld ben, prediker. Kortom, ik ben gesteld tot prediker, apostel, leraar der heidenen. Dat is in beginsel drie keer hetzelfde. Niet helemaal, maar het is in de eerste plaats toch zijn het overeenkomstige termen. Immers, een leraar is een prediker en een prediker is een leraar in de praktijk. En een apostel is beide. Dat wil zeggen, in alle gevallen gaat het om het doorgeven van het woord. Als het gaat om prediking, dan gebeurt dat tamelijk autoritair enzovoorts. Als het gaat om leren vanwege het leraar, dan ligt dat iets anders. Dat is, betreft onderwijs en het is wat van iets ander karakter. Maar de oorspronkelijke werking is hetzelfde. Het blijft steeds het doorgeven van het woord. Misschien met wat meer praktische aspecten eraan verbonden, maar ook dat weet ik niet echt zeker. Het gaat namelijk om dat evangelie immers, dat is een boodschap, dat is woord dat verkondigd zal worden. En de drie verschillende termen, prediker, leraar en ook apostel, die worden kennelijk gebruikt om nadruk op het ambt als zodanig te leggen. En als u bezwaar hebt tegen ambt, zeg ik toch gewoon functie, want dat is hetzelfde. Er wordt nadruk op die functie gelegd, het woord zou gepredikt worden. Het woord zou onderwezen worden, het woord zou verkondigd worden, het woord zou geleerd worden, of hoe je dat maar zegt. En eigenlijk, alle gemeentelijke werk, maar ik bedoel, alle werk van de Heer in onze tegenwoordige tijd, is een werk aan de gemeente. Daarom noem ik het gemeentelijk werk, niet omdat de gemeente het doet, hoewel dat ook waar is, maar omdat de Heer het doet. Maar alle gemeentelijk werk is primair en eigenlijk dus uitsluitend dit. Namelijk het prediken van het woord. Want dat is wat hij aan ons doet namelijk. Dat ontgaat ons dikwijls omdat wij gewend zijn aan mensen die het woord prediken. Het neemt niet weg dat naar Bijbelse maatstaven in de eerste plaats de Heer zelf het doet. Datzelfde geldt voor de term leraar. U weet, leraar is synoniem met herder, het wordt door elkaar gebruikt. Herder is illustratief voor wat een leraar is. En God heeft dan de gemeente gegeven, sommigen tot herders, namelijk tot leraars. Maar niettemin spreekt de Bijbel over de overste herder, dan wel de opperste herder. In 1 Petrus 5 en Hebreeën 13. Dat wil zeggen, het is in de eerste plaats de Heer die precies dat werk doet. Bovendien hebben we nogal wat schriftplaatsen in, met name in de psalmen. En ook aangehaald in het Nieuwe Testament, waar staat dat de Heer na zijn opstanding dit werk zou doen. Namelijk, de lof Gods, de naam des Heeren, of hoe het maar heten mag, verkondigen aan zijn broeders. Ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. Kortom, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Nee, ik sla even 3 bladzijden om, dan ben ik in Hebreeën 2, vers 12. Daar wordt het namelijk aangehaald en letterlijk geciteerd uit Psalm 22. Maar er zijn veel meer psalmen waar woorden van volstrekt dezelfde strekking voorkomen. En waar beschreven wordt wat de Heer zou doen nadat hij zou verlost zijn uit van de hoornen van de eenhoorn en van de muil des leeuws en van de hond of wat het maar was in de Psalm 22. Daarna namelijk, na zijn opstanding uit de dood, zou hij de naam Gods, de lof Gods, de eer Gods, zeg maar gewoon het woord Gods, bekendmaken, dan wel zingen in het midden van een grote gemeente. Hoe het maar heten mag bij in de verschillende schriftplaatsen. En het is de beschrijving van wat de Heer in onze dagen doet. Hij illustreerde het trouwens zelf toen hij na zijn opstanding verscheen in de opperzaal bij zijn discipelen. Bij zijn 10 discipelen. Maar goed. In de opperzaal bij zijn discipelen. En toen maakte hij zich bekend. En dat is wat hij nu nog doet. Zich bekend maken aan ons. Dat hij daar personeel voor gebruikt. Ja, dat is inderdaad zo. Ik weet niet in welke mate dat zo is. Ik bedoel, dat doet hij in elk geval. Ik weet niet in welke mate hij langs andere wijze werkt. In elk geval zegt mijn Bijbel dat hij ook dat doet door de werking van de geest. Want zo heet het dan bij gelegenheid. Maar dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat de Heer het doet. En daar gaat het om. Dat hij dat doet via middelen. Dus middelijk, dat kan wel zo wezen, maar dat is verder geen punt. Het gaat erom dat de Heer dat aan ons doet. Bovendien worden er nogal wat consequenties aan verbonden. Bijvoorbeeld die van Efeze 5, waar staat dat hij ons, namelijk de gemeente, reinigt. En er staat ook hoe hij het doet. Namelijk door het bad des waters. Want zo reinig je met water. Maar er staat bij waar het water een beeld van is. Door het bad des waters, namelijk door het woord. Zodat als men zich niet stelt onder het woord, om zo te zeggen, met een klassieke term, dan heeft men ook geen deel aan die reinigende werking van het woord en dus aan het reinigende werk van de Heer. En daarna kan ik nogal wat verder zeggen, maar het is niet zo fraai wat ik dan zeg. Want dan zeg ik, en dus als men zich niet onder het woord stelt, er zit er weinig anders op dan dat men zichzelf reinigt. En daar waar het woord Gods niet gepredikt wordt, daar wordt dus gepredikt dat men zichzelf moet reinigen, logischerwijze, want de Heer doet het niet. Want hij doet het via het woord, waaraan we ons blijkbaar onttrekken. Dat kun je navragen aan Petrus. In Johannes 13. Bij de voetwassing. Want daar heb ik het nu over. Die zei, nee, hoeft voor mij niet. Ze zeiden, ja, maar dan heb je geen deel aan mij. Had ook kunnen zeggen, dan is Christus u niet nut. Dan zijt gij van de genade vervallen. Maar dat zijn de woorden uit Galaten. Dan degene die zich niet willen stellen onder het evangelie en zich in plaats daarvan stellen onder de wet. Dus wat ik probeerde te zeggen is dat alle werk Gods aan de gemeente, en ik noem dat nu gemeentelijk werk, in beginsel is dit. De prediking van het woord. Niet dat dat het doel is, het is een middel. En het is natuurlijk altijd geweest. De prediking van het evangelie heeft tot doel het tot stand brengen van eeuwig leven. Want het woord is geest en leven, heet dat. Maar het komt tot stand niet doordat men eraan zit te sleutelen of het opwekt of aanspoort of weet je veel wat. Vermanend toespreekt, het komt alleen tot stand via het woord Gods. In de brede betekenis van de term, want zegt één hoofdstuk verder, nou twee hoofdstukken verder, dus hoofdstuk 3, vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij. En alle aansporing om een mens Gods volmaakt te krijgen helpt dus absoluut niet. hoezeer men ook zijn best doet, alle pogingen om de christelijke gemeenten zodanig te organiseren dat de gemeenteleden geen kant meer op kunnen en dus wel moeten doen wat er van hen verwacht wordt, heeft geen enkele zin voor God, uiteraard. Want het enige wat iets, zoiets kan bewerkstelligen is het woord Gods dat aan ons bediend wordt. En de Heer bedient het aan ons. En hij maakt gebruik van personeel. En het personeel is onder andere de apostel Paulus. Die zegt, voor het evangelie, daartoe ben ik gesteld prediker. Ik ben gesteld tot prediker. Apostel, dat wil zeggen met nog wat autoriteit ook. Omdat hij door de Heer Jezus hoogstpersoonlijk werd uitgezonden. Want dat is de strekking van het woord apostel. Dat is niet de betekenis, maar wel de strekking. De betekenis is die van gezondene, maar de strekking is in de Bijbel althans gezonden door de Heer Jezus hoofd persoonlijk. Dat ga ik ook niet uitleggen. En daarna ook leraar. Als je wilt kun je het begrip prediker en leraar nog uit elkaar trekken en zeggen onder prediker dient verstaan te worden een evangelist die het woord predikt. En onder leraar moet verstaan worden een herder binnen de gemeente. Maar het lijkt mij wat vergezocht en ook nergens voor nodig. Je kunt het net zo goed zien als een drievoudig synonymia, dat wil zeggen drie woorden voor hetzelfde. Wat Paulus moet doen is dit. En wat Timotheus zou doen is ook dit. Dat de prediking, het apostelschap, het leraarschap bij gelegenheid andere zaken met zich meebrengt, ook van huishoudelijk en organisatorisch aard, dat is ook inderdaad waar. Wordt ook op andere plaatsen uitgebreid genoemd, maar niettemin is het ondergeschikt aan, beter nog, het is ten dienste van de prediking van het woord altijd, want dat is het enige wat zijn werk kan doen in onze levens, of anders, dat is het enige waardoor de Heer het goede werk aan ons begonnen zou voleindigen. Tot die dag, de dag van Christus.
Dus het is ook een visitekaartje eigenlijk wat hij afgeeft om zijn autoriteit, zeg maar ook, tegenover de eigenen te bevestigen. Of dat hij op een andere plaats dat ook doet, zeg maar.
Ja.
Die geeft die zegt van ik ben die apostel, ik ben die leraar.
Ja. Ja, het is de term apostel, maar dat hebben we waarschijnlijk ook al enigszins besproken in aanleiding van vers 1. De term apostel geeft hem natuurlijk autoriteit. De term prediker en leraar niet, want krachtens wie? Hè? Maar de apostel geeft hem autoriteit die ontleend wordt dus aan de persoon van de Heer Jezus zelf. En vandaar dat de apostelen met autoriteit ons het een en ander kunnen meedelen en zelfs schriftverklaringen, ik bedoel, verklaringen van oud-testamentische schriften kunnen aanreiken. Ze doen dat met autoriteit van Gods wegen en van Gods wegen geïnspireerd. En daarom, Paulus ontleent dus ongetwijfeld zijn autoriteit aan en tegelijkertijd gebruikt hij het als een excuus in de zin van, ja, ik ben dat nou eenmaal, dus kan het ook niet helpen. Naar de Korintiërs toe, weet u wel. Dus je moet wel naar me luisteren en ik schrijf in een brief of je dat nou leuk vindt of niet, want ik moet dat nou eenmaal doen. Sorry. Wij waren bij vers 11. Het evangelie waartoe ik gesteld ben prediker, apostel en leraar der heidenen. De term leraar der heidenen zijn we ook tegengekomen in de tijd in 1 Timotheus. En mijn commentaar daarop is nog steeds hetzelfde. Er is een misverstand over de uitdrukking. Want men leest hem in het algemeen alsof de apostel Paulus leraar of apostel der heidenen was in de zin van dat hij het evangelie aan de heidenen predikte. Nou, zal ik niet ontkennen dat hij het evangelie predikte aan de heidenen, maar ik zou niet weten welk van de apostelen dat niet deed. Dat zegt op zich dan ook niet zoveel. Maar er zit een heel andere betekenis aan de term. Al moet ik zeggen dat je dat niet in elk vers waar de uitdrukking staat kunt herkennen. Maar als de apostel zijn eigen positie beschrijft en de term leraar der heidenen of apostel der heidenen gebruikt, als je dat doet in Romeinen hoofdstuk 11, dan ligt hij de uitdrukking ook toe. Dan is het der heidenen apostel in vers 13 van Romeinen 11 is dat. En daar krijgen we de betekenis wel degelijk aangereikt, want om het niet al te lang te maken, ik heb het nagevraagd aan de apostel Petrus, hoe zit dat? En toen zei Petrus, hij zei, mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En dat zegt hij in Handelingen 15, waar men bijeen is in Jeruzalem om de situatie te bespreken, dat weliswaar het evangelie gepredikt werd aan de Joden, ook in het buitenland, en met name ook op de, wat wij kennen als de eerste zendingsreis van de apostel Paulus, maar dat in het algemeen niet de Joden, maar wel de heidenen tot geloof kwamen. Heidenen die onbekend waren met het Joodse leven, om zo te zeggen, Joodse cultuur, Joodse gebruiken. En dat werd voor de gelovigen uit de Joden een probleem. En velen vonden dat zij de norm moesten stellen en dat dus de heidenen die tot geloof kwamen vervolgens op Joodse wijze moesten gaan leven. Bij die gelegenheid waar er over gesproken zou worden, doet Paulus verslag van zijn zendingsreis en wat er allemaal gebeurd was. En als daarna een beslissing moet worden genomen over hoe het nou precies zit, neemt Petrus het woord in deze verse en zegt dan, in een situatie van grote twisting, vers 7, want als het gaat om het praktische leven en hoe dat moet, ontstaat er altijd grote twisting. Dan zegt Petrus, gij weet dat God van overlange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. De Rooms-Katholieken hebben om voor de hand liggende redenen met de term dus ook helemaal geen moeite, want die schrijven het liefst elk initiatief aan Petrus toe, die men daarna bevorderde tot eerste paus, een term die hij zelf nog nooit gehoord had, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is inderdaad zo dat in de voorgaande hoofdstukken in de Handelingen de apostel Petrus zijn moeilijke gang moest gaan, zal ik maar zeggen, via een visioen enzovoorts, in een droom en wat het maar wezen mag, en naar het huis van de heiden Cornelius moest om daar het evangelie te brengen. En Cornelius en de hele familie kwam tot geloof. En Petrus wist daarna niks anders te doen dan hen te dopen. Kortom, het was inderdaad ook in de praktijk de apostel Petrus die het evangelie bracht naar de heidenen, die dat als eerste deed en die dat dus ook officieel deed, omdat de Heer hem daartoe geroepen had, zoals Petrus hier zelf zegt. En het wordt hier in Handelingen 15 ook absoluut niet tegengesproken, zelfs niet door de apostel Paulus, die net zijn eerste zendingsreis erop had zitten, waarbij inderdaad heidenen tot geloof kwamen. En waarbij de apostel zelfs gezegd had in Handelingen 13... dat de Heer hem gesteld had, lot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. In vers 47 van Handelingen 13 bijvoorbeeld. Maar het was dus niet Paulus, de apostel der heidenen, maar het was Petrus. Maar wat betekent dan de term apostel der heidenen? En als je een Jood bent en je bent zendeling, waar ga je dan naartoe? Ja, logischerwijze vanuit het Jodendom naar de heidenen. Maar dat deden alle apostelen. En ze deden het pas nadat eerst Petrus gegaan was, officieel en demonstratief naar Cornelius enzovoorts. Wat maakt Paulus dan tot apostel der heidenen in het bijzonder? Wel, dat legt hij uit in Romeinen 11. Waar hij eerst zegt dat het struikelen van de Joden, van het Joodse volk als zodanig, in vers 11, is tot zaligheid der heidenen, om hen tot jaloersheid te verwekken. Want het idee is dat de zaligheid de heidenen geworden is, staat hier in vers 11. Sommigen lezen dat voor het eerst pas in Handelingen 28, vers 28. En dat is een tamelijk noodlottig misverstand, want het staat hier al, hè. Door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. En in 28 vers 28 staat, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Maar staat hier ook al. Staat ook wanneer? Door de struikeling, de val van het Joodse volk, in ieder geval ingezet bij de kruisiging van de Heer Jezus. Want toen struikelden ze toch in elk geval. Dat ze nog een poosje bleven struikelen, dat is ook zo. Maar niettemin, toen struikelde zij. En toen ging de zaligheid naar de heidenen. Precies zoals de Heer zelf het trouwens had aangekondigd. Letterlijk al voor zijn kruisiging, uiteraard. Maar het is naar de heidenen gezonden om hen tot jaloersheid te verwekken. Want de heidenen zouden tot jaloersheid verwekt worden volgens 10 vers 19. Dat is een halve bladzijde eerder. Door Lo-Ami. Namelijk door een onverstandig volk. Geciteerd uit Deuteronomium. Kortom, de Joden zouden tot jaloersheid verwekt worden doordat heidenen hen het evangelie prediken. Namelijk, de heidenen prediken hem dat zij de Messias van Israël gevonden hebben. Terwijl de Joden hem niet kennen en niet hebben, zijn het heidenen die hem wel hebben. Ze prediken het aan de Joden. Dan worden ze jaloers. Toen zei men in Nijkerk, daarom moet je ook het evangelie niet prediken aan de Joden. Want dan worden ze alleen maar boos. En mijn Bijbel zegt, dat is precies de bedoeling.
Ja.
Staat hier, tot jaloersheid, namelijk tot toorn. 10 vers 19. In de hoop dat enkele, niettemin dan toch tot geloof komen. Met zijn heidenen die de Joden tot jaloersheid zouden verwekken. Het is nog sterker. Een heidens volk zou het Joodse volk tot jaloersheid verwekken. En in de praktijk is dat heidens volk nou eenmaal de gemeente. In de praktijk. Leerstellig is het iets gecompliceerder, maar daar ga ik vanavond niet op in. Maar heidenen. En dan moet u eens verder lezen. Vers 13. Want ik spreek tot u, heidenen, in Rome in het bijzonder. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees, mijn broeders naar het vlees heet het eerder, in hoofdstuk 9 reeds, dat Joods vlees dus, hè. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. En dan kun je het vers omdraaien en van voor naar achter en van achter naar voor lezen en van mij een paar 20 keer. Maar het wordt er niet anders van. De enige juiste conclusie is dat Paulus zich rekent tot dat heidense volk. En als hij een apostel is, is hij dus een heidense apostel. Een apostel van heidense oorsprong. Die het evangelie predikt aan de Joden om hen tot jaloersheid te verwekken. Want volgens Paulus zouden Joden tot jaloersheid verwekt worden door een heidens volk. Door een andere taal, door belachelijke lippen, dat betekent hetzelfde, door een heidens volk. En hij meldt zich daartoe aan, hier, ook in dit vers. Dat hij als heiden het evangelie zou prediken aan de Joden. Maar hij meldt zich hier niet voor het eerst als zodanig aan. Dat doet hij ook al in het voorgaande hoofdstuk. Het hele voorgaande hoofdstuk, alleen dat is lang, dus het valt ons niet op. Maar ik zeg altijd, kijk, hij zegt in hoofdstuk 10, vers 1... Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe... En onder Israël te verstaan het Joodse volk hier in deze hoofdstukken... Het gebed dat ik voor Israël doe is tot hun zaligheid. Waarna de apostel uitgebreid uiteenzet... met een hoogtepunt in vers 14... 15, 16 en 17 ongeveer, zet hij uitgebreid uiteen dat de Joden wel zalig kunnen worden en hij bidt voor hun zaligheid, maar dat kan alleen doordat zij komen tot geloof in de prediking van het woord. Want hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken zonder dat ze gezonden worden? En dat ze gezonden worden is bijbels, want er staat hoe lieflijk zijn de voeten, want het heeft een gezondene nodig, zijn voeten, hè. Degene die het evangelie prediken. Vrede verkondigen, degene die het goede verkondigen. Dat komt uit Jesaja en uit Nahum. En daar wordt inderdaad het woord evangelie gebruikt trouwens. Hè? Maar dat terzijde. Waar het om gaat is, hij bidt voor de zaligheid van de Joden. Maar zegt, ze worden alleen zalig als ze komen tot geloof in de prediking van het woord. Dus als Paulus bidt voor de zaligheid van de Joden, dan bidt hij dus dat de predikers zullen gezonden worden naar de Joden om hen het evangelie te prediken. Want anders worden ze niet zalig. Het is alleen uit geloof, is uit het gehoor en is door het woord God. Dus hij bidt dat er predikers gezonden worden, apostelen kan dus ook, gezonden worden naar de Joden. Als ik bid dat de Joden mogen zalig worden, dan kan ik dat met recht alleen maar doen als ik eerst zelf beschikbaar ben om aan de Joden het evangelie te gaan prediken. Dat wil nog niet zeggen dat de Heer me er dan ook voor gebruikt. Hopelijk niet. Het lijkt mij een zware klus. Voor mij persoonlijk, anderen vinden dat prachtig om te doen. We hebben er ook minder moeite mee. Maar ik val niet in die categorie. Dat is nog een keer zo, kan ik ook niet helpen. Maar je moet wel zelf bereid zijn. En Paulus viel wel in de categorie, omdat hij al een apostel was. Hij was al een prediker, enzovoorts. En bovendien, waar de Joden het evangelie zouden horen uit de mond van Noami, een onverstandig volk. Het volgende vers dus in hoofdstuk 10, hè, vers 19. Meldt de apostel zich weer aan en zegt, maar dat ben ik, want ik ben een heiden. In religieus opzicht was hij een Jood. Ja. Hoe dat met zijn afstamming zit, weten we niet. We weten alleen dat zijn vader een fariseer was. En dat wil zeggen in godsdienstig opzicht ook een Jood. Maar wat de afstamming betreft, was hij helemaal niet eens een Jood. Nee. Dat weten wij ook zeker. Want hij was uit de stam van Benjamin. Maar bovendien geboren en dus toch qua afstamming een Romein. We weten alleen niet waar zijn vader en moeder van afstamden. Maar dat kan best ook van Romeinen zijn of van weet je veel wie. Maar in ieder geval de stam van Benjamin speelde daar een rol in. Langs vaders of moederskant, dat weet ik niet. En als u zegt, maar Benjaminieten werden toch beschouwd als Joden, zeggen ja, dat kan. Maar kijk, Jood zijn is in de eerste plaats een religieuze aangelegenheid, in de Bijbel ook. Ja. Juist en vooral in de Bijbel. En als het over afstamming gaat, ja, dan ben je alleen een Jood als je van Juda afstamt, want anders ben je een Benjaminiet. En Benjamin wel dus. En uit de stam van Benjamin staat hier ook nog geen halve bladzijde eerder in vers 1 van Romeinen 11. En je mist de term Jood. En die mis je ook in Filippenzen als je roemt in het vlees. En zegt, je bent een Hebreeër uit het zaad Abrahams. En dat soort dingen meer. Ook een Farizeeën noemt hij ook nog. Maar Benjamin, maar niet Jood, hè? Hij werd als Jood beschouwd en religieus was hij ook een Jood, maar hij noemde het nergens voor zover hij
werd. Dat kun je nog worden, hè, Jood?
Dat kun je nog worden, ja. Je moet alleen je neus laten verbouwen, maar goed. Ik ken iemand die liet haar neus verbouwen en ze werd Joods. Hè? Was die zangeres toch, Lenny Koer was dat. Maar goed, dat even tezijde. Het schijnt toeval te zijn, die twee dingen samen. Maar dat vraag me weer. Maar waar het om gaat, is dat wij de apostel Paulus veel te gemakkelijk zien als apostel der heidenen, namelijk als een Jood die het evangelie aan de heidenen predikte. En daar kun je nog wel net in de Bijbel teruglezen als je dat wil, maar je kan veel beter deze hoofdstukken lezen in hun samenhang. En daarin noemt de apostel zich der heidenen apostel, die het evangelie zou willen prediken aan de Joden, niet om hen te bekeren, staat er niet eens zo meteen, hè? Er staat om hen tot jaloersheid te verwekken, ontleend aan, halve bladzijde eerder, nee, eerst twee versen eerder, vers 11, en dan een halve bladzijde eerder, 10 vers 19, waar gezegd wordt dat een heidensvolk, Lo-Ami, de Joden tot jaloersheid zou verwekken. Dus in de uitdrukking der heidenen apostel in dit vers, hier in Romeinen 11, vers 13, interpreteer ik de uitdrukking als een heidense apostel. Bovendien, hij was al lang geen Jood meer in godsdienstig opzicht en hij leefde ook niet volgens Joodse beginselen, want dat blijkt uit Galaten 2 waar hij dat vertelt. Hebben die nog? Dus om zijn Jood zijn in de schoenen te schuiven, ja, dat is wel erg erg in strijd met wat de Bijbel er in de praktijk van leert. Hij was een heiden en als heiden predikte hij het evangelie aan de Joden. Dat is ook makkelijk te bewijzen. Want we volgen hem op zijn eerste zendingsreis. Die begon niet in Jeruzalem. Maar in Antiochië, dus onder de heidenen, dat Joden waren, heeft van huis uit die tot geloof waren gekomen, heeft er niks mee te maken, hoor. Maar niet vanuit Jeruzalem, maar vanuit Antiochië ging hij op stap en overal waar hij kwam bezocht hij de synagogen en predikte evangelie aan de Joden. En toen de heidenen vroegen, mogen wij volgende Sabbat, mogen wij het ook horen, want het lijkt ons wel interessant, waren ze van harte uitgenodigd. En wat gebeurde er toen? Heidenen kwamen tot geloof en de Joden werden jaloers. Handelingen 13. En toen zei de apostel, ja, maar ik ben ook gezonden tot lichtere heidenen tot aan het einde der aarde. Ook dat. Maar het was nodig dat eerst aan u het evangelie gepredikt werd. En dat sluit aan bij Romeinen 1. Eerst de Jood en ook de Griek. Maar het was Paulus die als eerste deed wat kenmerkend zou zijn en ook is voor onze bedeling. Namelijk, hij bracht als heiden het evangelie aan de Joden. En dat is de omgekeerde wereld, maar daar leven wij in vandaag. Hebben die nog?
Hij bracht het licht.
Ik zal het nog andersom zeggen. De bedoeling was oorspronkelijk minstens sinds Exodus 19... dat Israël als koninklijk en priesterlijk volk aan wie de woorden Gods werden toevertrouwd, in die hoofdstukken trouwens ook al officieel. Het woord Gods in het algemeen, ik zeg woord Gods omdat het gaat om oude en nieuwe verbond, alles bij elkaar. Het woord Gods in het algemeen zou bekendmaken aan de heidenen, want daarom is het een priesterlijk volk, want priesters zouden het woord Gods bewaren en onderwijzen. En Israël als priesterlijk volk zou dat doen. En er staat ook nog in Romeinen, al in hoofdstuk 3, waar staat het voordeel en het nut van de Jood, nou van de besnijdenis, is dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd en al het andere komt daaruit voort. En in de toekomst zal het ook alsnog gebeuren, als Israël tot geloof gekomen is. Want dan zal Israël het evangelie prediken aan de heidenen. Maar dat is waartoe Israël in de tijd bij de uittocht uit Egypte al geroepen werd. Dat zou het doen, enzovoorts. Maar in onze dagen is de situatie andersom. Ami is Lo-Ami geworden, Lo-Ami is Ami geworden. Dat is Romeinen 9, nog een hoofdstuk terug. Kortom, dat uitverkoren volk, dat priesterlijke volk, is vandaag niet het priesterlijke volk. Er is nou een ander volk waaraan het priesterschap gegeven is. Dat heet een heidensvolk. Lo-Ami is Ami geworden. En in de praktijk, zeg ik dan maar voor het gemak, is dat de gemeente. Helemaal juridisch officieel zijn het de 10 stammen van Israël. Maar het maakt weinig uit, want blijven altijd heidenen. In Joods ogen in elk geval, dus vooruit. En in onze dagen zou inderdaad, wat onze broeder zojuist al aanhaalde, het evangelie gepredikt worden aan dit volk, Jesaja 28, aan dit volk door belachelijke lippen en door een andere taal. En daarom werd het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven, tot ergernis van zelfs gelovigen uit de Joden in onze dagen, want die weigeren het woord Messias uit, of Christus uit te spreken. Het moet Mashiach zijn, hè? Mashiach. En weigeren de naam Jezus uit te spreken, want dat is immers Grieks, net als Christus. En hebben het over Yeshua enzovoort. En daarmee verzetten ze zich tegen de werkelijke situatie in onze dagen. Want het is niet voor niks dat het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven werd, als het... Als die andere taal, die belachelijke lippen en die andere tong of taal uit Jesaja 28 enkelvoud is, dan is het Grieks. En als het meervoud is, kan het elke taal zijn, maar niet Hebreeuws. En dat is de situatie in onze dagen. En daarom is Paulus het model voor de gemeente. Stel voor dat Paulus model is voor de gemeente en voor alle gemeenteleden. Dat is hij, want wat zegt hij dat hij dat is? Dan kunnen wij alleen het evangelie aan heidenen prediken als we Joden zijn. Of niet? Nee, het is andersom. Wij zijn heidenen en we prediken aan de Joden. En voor zover gelovigen uit de Joden, bekeerde Joden, het evangelie predikt aan de Joden, wordt hij toch door de Joden beschouwd als heiden. Ja. Ongeacht hoe hij het zelf ziet.
Het is sowieso een afvallige.
Ja. Het is trouwens nog niet zo lang geleden dat er nog helemaal niet zoiets bestond als Messias beleidende Joden, of hoe het maar heet mag, Messiaanse Joden, wat een belachelijke term is. Alle Joden zijn mensen, is iets Messiaans. Want ze worden geacht de Messias te verwachten. Ik bedoel, dit is een nietszeggende term. Maar daarvoor, vroeger waren zij gewoon bekeerde Joden. En heten zij christenen trouwens. Ik zeg altijd, dat heb ik nagevraagd aan Isaac da Costa. Maar er zijn er nog wel een paar meer die van wie je dat zeggen kunt. Het waren bekeerde Joden. Waarvan bekeerd?
Van de wijze.
Van het Jodendom uiteraard, van het Judaïsme, logischerwijze.
Maar je had net over de Grieks. Maar ik bedoel, dat was toen toch algemeen zo'n beetje in zwang, ook de tijden van de Heer Jezus. Want toen had men toch de Septuaginta, die heel veel gebruikt werd onder de Joden.
Ja, broeder, ik zal nog wat vertellen. Het is toch eind van de avond, ik loop alweer van die band af. Er is helemaal geen band. Maar goed. Nee, maar hoe zeg je dat? Hoe moet je dat nu zeggen? Een prachtige uitdrukking, ja. Zal ik wat anders vertellen? Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat, ik weet niet precies, ja, het al, maar in ieder geval meer dan 100 jaar voor de opening van het Nieuwe Testament, het Hebreeuwse Oude Testament vertaald werd in het Grieks. Het leuke was trouwens ook dat het gebeurde in Egypte. In Alexandrië. Of vieren, dat wil ik afwezen. Maar goed, in alles in Egypte dus, werd het Oude Testament vertaald naar Grieks. Ik weet niet meer, het is ook al lang geleden natuurlijk. 2100 jaar geleden en langer. Ik weet niet meer wat de precieze aanleiding was, maar het is in ieder geval gebeurd. En sindsdien kon er ook zoiets bestaan en ontstaan als Griekse Joden. Je komt ze in het Nieuwe Testament dus tegen. En ook in Handelingen nog, hè, met nadruk. In verband met Paulus en in verband met Stefanus. Grieks sprekende Joden. Het idee is dat men in de synagoge de Bijbel ook las, het Oude Testament ook las in het Grieks. Dat was de wereldtaal van die dagen. Maar de aardigheid is, en dat komt iets gecompliceerd, de aardigheid is dat de periode voor Matthäus, zal ik maar zeggen, voor de nieuwtestamentische tijd in het algemeen, in ieder geval voor de geboorte van Johannes de Doper en de Heer Jezus, dat die periode, namelijk de zogenaamde intertestamentaire periode, die witte bladzijde tussen Oude en Nieuwe Testament, zal ik maar zeggen, periode van pak een beetje 400 jaar, die periode was een periode waarin de Heer zich voor Israël verborg. En is een voorvervulling van die profetieën die zeiden dat de Heer zijn aangezicht ganselijk zou verbergen. In werkelijkheid, die profetieën worden pas vervuld in onze dagen, waarin de Heer zijn aangezicht verbergt, en waarin dus een Grieks woord van God, een Grieks Nieuw Testament beschikbaar is, waarin het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Maar de aardigheid is dat in de voorgaande periode van verberging ook een Griekse Bijbel, zoals Griekse Oude Testament reeds, beschikbaar was voor de Joden. Zodat ook in die tijd reeds tot dit volk gesproken werd in door lieden van belachelijke lippen en in een andere taal. En ook toen hoorden zij niet. En het valt dus volledig binnen dat bekende Bijbelse systeem. Namelijk dat alle profetieën die vervuld moeten worden voor de wederkomst van Christus in verband met de openbaring van zijn koninkrijk, allemaal ook een vervulling gehad hebben op een of andere wijze. De Bijbel noemt het een vervulling gehad hebben voor de eerste komst van Christus. Zodat niemand enig excuus zou hebben en niemand toen zou hebben kunnen zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want eerst moeten nog al deze profetieën vervuld worden. Eerst moet er nog een tijd komen waarin de Heer zijn aangezicht ganselijk zou verbergen. Ze hadden 400 jaar van zo'n periode achter zich. Inmiddels, dus niemand kon het meer zeggen, dat was al aan de hand. En niemand kon ook zeggen, maar eerst zou de Heer nog door een andere taal tot ons spreken. Want dat was al gebeurd, het Oude Testament was al lang daarvoor, midden een eeuw daarvoor, vertaald in het Grieks. En was er hun beschikking en werd ook inderdaad gebruikt. Nou ja, in wat liberalere Joodse synagogen, om zo te zeggen, maar het gebeurde wel. En dat is het dus, hè. Maar onze dagen kenmerken zich doordat heidenen de Heer Jezus kennen, deel hebben gekregen aan de zaligheid die voor Israël bestemd was. En ze prediken dat woord, dat evangelie, aan het Joodse volk. En daar is Paulus model van. Dus Paulus is wel degelijk een heidense apostel. Niet omdat hij het evangelie predikt aan de heidenen, hoewel hij dat deed. Maar omdat hij het evangelie predikt als heiden aan de Joden. Dat maakt de positie van Paulus uniek. En niet andersom, want dat was de functie van Petrus officieel. Heb je die nog?
Ja.
En daarom is niet Petrus de norm voor onze bedelingen voor de gemeente, maar Paulus is die norm. En als dat zo gelezen moet worden met grote nadruk in Romeinen 11 vers, wat het maar was, vers 13, dan lijkt het mij dat je elke keer als je leest over Paulus als leraar der heidenen of als apostel der heidenen, dat je die term der heidenen zo zou moeten lezen, namelijk als iemand die als heiden het evangelie predikt in de eerste plaats, dus aan de Joden. Het is niet algemeen bekend natuurlijk, maar dat is ook waarom ik er wel degelijk wat uitgebreider op inga. Ook nu, maar ik dacht dat ik dat eerder in, naar aanleiding van 1 Timotheus ook al gedaan heb, waar dezelfde uitdrukking ook voorkomt. In elk geval, Timotheus was ook een heiden, hè? Dan heb je een volgende argument. Timotheus was een Griek. Ja. En toen Paulus zei, ik neem die jongen wel mee, zal ik hem het vak leren, populair gezegd. Toen besneed hij hem eerst. Met de gedachte, ja, om der Joden wil staat er in Handelingen. Om der Joden wil, ik geloof in Handelingen 16, 17, zo geloof ik. Hij besneed hem eerst onder Joden wil, want anders zouden de Joden waarschijnlijk niet naar hem willen luisteren. En waar de besnijdenis toch geen praktische betekenis heeft, zei Paulus, weg met die vooruit. Ja, het is geen smakelijk verhaal, denk ik, maar goed.
En waarom moesten ze naar de buitenkant kunnen zien?
Ik weet het niet. Ze zouden het hem vragen en hij zou naar eer en geweten antwoord kunnen geven. En misschien moest hij het ook wel laten zien. In de Tweede Wereldoorlog gebeurde dat ook, hoor. Was iemand een Jood of niet? Er waren zo van die methoden om het redelijk zeker te maken. In onze dagen werkt het nauwelijks meer, want ik heb begrepen dat hele volksstammen van vandaag sowieso besneden zijn. Niet om religieuze redenen, maar om andere. Dus dan werkt het allemaal niet meer. In Amerika word je per definitie in een ziekenhuis geboren. Dat gebeurt daar niet anders. En dan word je meteen besneden als je een jongetje bent. Tenzij iemand zegt, nee. Maar als niemand wat zegt, dan gebeurt het meteen. Vertellen ze ook niet alle dagen natuurlijk, maar dat even terzijde. In elk geval, als iemand er zou vragen of hij besneden was, zou hij dat kunnen zeggen. Als iemand er zou vragen of hij Jood was, zou hij altijd zeggen, nee, ik ben een Griek. En in godsdienstig opzicht hadden ze hem ook nog kunnen vragen of hij Jood was. En dan had hij een prachtige aanleiding om te vertellen waar precies zijn positie was. Namelijk, staande in de genade en niet onder de wet. Goed, wij zullen het daarbij laten en de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe Heiland, dat wij u mogen kennen. En in bijzonder u mogen kennen als de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Als de eerstgeborene uit de dood. Als degene die leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Wij danken u dan voor die blijde boodschap die wij mochten horen. En die we ook bij gelegenheid mogen doorgeven. Dat inderdaad de macht van de God deze eeuw gebroken is en de macht van degene die het geweld des doods heeft. En dat wij kunnen staan in de overwinning als eerstelingen van een nieuwe schepping. En kunnen staan in de genade en ook onder de heerschappij der genade. Wij zeggen u dank, Vader, dat wij deel hebben aan de vervulling van deze oudtestamentische beloften. En mogen uitzien naar de vervulling van nieuwtestamentische beloften. Die ons spreken over vergelding en over loon en over een erfenis. Wij danken u dat we onderweg zijn om tot zonen te worden aangesteld, want daartoe hebt u ons tevoren verordineerd. En we danken u dat het werk wat daarvoor nodig is door u gedaan wordt. Dat u het bent die ons heiligt en reinigt. Dat u het bent die ons voedt met dat woord des levens. Dat u in onze harten wilt planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. We zeggen u daarom dank dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien, omdat u ons dat onderpand des geestes gegeven hebt en wij dus mogen verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u daarom nogmaals dat we hier mochten zijn vanavond, uw woord mochten openen en vragen u, wilt u dat woord aan ons hart te bevestigen? Omdat we inderdaad mogen opgebouwd worden van kinderen tot volwassenen en mogen staan blijven en stand houden in de positie waarin u ons gesteld hebt. Wij danken u voor die rijkdom die u ons in uw genade en in uw kracht gegeven hebt. Amen.